Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting zijn dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheen omsingeld rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld en vlijtig onderwezen. Uit al de schat van het grote wereld rond is nooit de vreugd in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. Zingen wij dat gemeente met elkaar uit Psalm 119 en daarvan de versen 5 en 7.
Thank you.
Gemeente, we willen ook vanavond belijdenis doen van het algemene en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van ons apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop met elkaar zingen uit Psalm 36 en daarvan het derde vers bij. U, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons heugelijk licht aanschouwen. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanavond uit het Oude Testament en wel uit het boek Jesaja. En daarvan het bekende en geliefde 55ste hoofdstuk. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het geloof. Daarna zingen we met elkaar uit Psalm 36 vers 3. En vervolgens luisteren we met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Jesaja 55. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gij dorstigen, kom tot de wateren, en gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet, en komt, koopt, zonder geld en zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neig uw oor en kom tot mij. Hoort en uw ziel zal leven, want ik zal een eeuwig verbond met u maken en u geven de gewisse weldadigheden van David. Ziet, ik heb hem tot een getuige der volken gegeven, een vorst en gebieder der volken. Ziet, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet, en een volk dat u niet kende zal tot u lopen, om des Heeren uw Gods wil en om des heiligen Israëls wil, want hij heeft u verheerd. Zoekt een Heere terwijl hij te vinden is, roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg en de ongerechtigde man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Want mijn gedachten zijn niet uw lieder gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw lieder gedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert, maar doorvochtigt de aarde en maakt dat zij voortbrengen en uitspruiten en zaadgeven den zaaier en brood de eter, alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. En de bergen en de heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel zal een myrteboom opgaan, en het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, we willen samen dan opnieuw het heilige aangezicht des Heeren zoeken in gemeenschappelijk gebed. En we willen ook gedenken in ons gebed aan broeder Visser, die van de donkere weg, die ook de achterliggende week weer opnieuw in het ziekenhuis vanwege benauwdheid moest worden opgenomen. En we willen ook aan de Heer opdragen, de moeder van familie Den Hoed uit Fijnaard en van de familie Kwik. Zuster Den Hoed is zeer ernstig ziek. Ze heeft de gevreesde ziekte, ze is geopereerd, maar haar toestand is uiterst zorgelijk. We willen ook het werk van de synode aan de Heer hartelijk opdragen dat ook woensdag weer begint. En ook onze jeugdvereniging. Zoeken we samen de Heer in het gebed. Heer, zo mogen we weer samen zijn rondom uw woord. Heer, en wat is dat toch telkens weer een wonderlijke ontmoeting. Dat u wilt spreken door woord en geest tot verloren mensen, kinderen. Dat u vanavond vanuit Jesaja 45 ons hebt reeds toegeroepen. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Heere, daar horen we die liefdesdrang van u in. Als u het zegt, waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Heere, daarin horen wij die noodzaak. Houd haar toch eens mee op. De wereld geeft niet wat u erin zoekt. De wereld zal u eeuwige ondergang brengen. En kom daar toch achter. Zie toch dat het een doodlopende weg is. Ga er toch niet mee door. Heere, zo staat u ook vanavond weer voor ons. En u roept het ons toe. Ga toch in door de enge poort. Zoek toch in te gaan door die weg die naar het leven leidt. Kom toch herwaarts tot mij, allen die vermoeid en beladen zijt. Heere, zo breidt gij vanavond weer, ook reeds in de lezing van uw woord, uw armen tot ons uit. Want u wilt niet dat één van ons verloren gaat. Heere, maar u wilt de behoudenis van ons allen. En daarom mogen we er vanavond nog zijn. Omdat u geen lust hebt in onze dood, maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Heere, laat het ons ook zo vanavond toch tot een wonder zijn, dat we hier samen mogen zijn in alle rust en vrede rondom dat levendmakende woord van u. En wij bidden u dan ook, kom toch met uw Heilige Geest. En wil zelf dat woord indragen in ons hart. U hebt het zo heerlijk beloofd, ook in dat hoofdstuk wat we met elkaar gelezen hebben, Jesaja 55, waar u het gezegd heeft dat uw woord zal zijn als de regen die de aarde doorvochtigt, Heere, en die vruchten voortbrengt. Alzo, zegt u, zal ook mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe u het zendt, Heere. Dat mag de troost zijn vanavond dat u doorgaat. Als dat woord verkondigd mag worden en de leer die op dat woord gegrond is uitgelegd mag worden. Heere, maar dan hebben we wel in het bijzonder uw hulp vanavond nodig. Heere, want we gevoelen dat we voor een onmogelijkheid staan. Heere, als we vanavond geroepen worden om dat wonderlijk geheim uit te leggen aan de gemeente. Hoe u nou in het heilig avondmaal, in de tekenen van brood en wijn aanwezig bent. Hoe u nou door het geloof gegeten en gedronken wordt. Heere, hoe zouden wij dat kunnen uitleggen? Heere, wij bidden het u, helpt u ons toch alstublieft daar doorheen, Heere. En geef toch dat we de juiste woorden, de juiste beelden mogen vinden. Om het uit te leggen wat u wilt wegschenken in het heilig avondmaal. Heere, we mogen er opnieuw weer bij stilstaan. En het is zo van gewicht dat u het nodig vindt. Dat als u het geeft, we er een volgende keer weer bij stilstaan. De kerk der reformatie heeft zoveel belang gehecht aan de sacramenten. Om er ook in haar catechismus 3 zondagen aan te wijden. Om het uit te leggen, ach Heere. En dan voelen we dat we zoeken moeten naar woorden. Dat we tasten moeten naar de beelden. Om deze dingen enigszins duidelijk te maken. Heere, die ten diepste alleen maar door het geloof worden verstaan. Maar nu wilt u toch ook door uw Heilige Geest deze dingen duidelijk maken. In de eerste plaats aan uw kinderen, Heere. Die door genade deel mogen hebben aan dat wonderlijke sacrament van het heilig avondmaal. Als u het als koning van de kerk bedient. Maar wij bidden u ook, wilt gij ook begeerig maken naar dat avondmaal. Allen die van verre staan. Die zoveel strijd hebben over die vraag. Is het ook voor mij? Nodigt de Heer ook mij om te komen en aan te zitten. En dan bidden wij u, wilt u ze vanavond ook hemels onderwijs geven. Maar wij bidden u ook voor hen, die misschien vanavond wel in de kerk zijn. Maar voor wie het heilig avondmaal niet zegt, Heer. O, mogen we toch in het bijzonder ook voor hen bidden. Wilt u ze vanavond onderwijzen, Heer. En wilt u geven te zien wat ze missen, als ze niet aan kunnen vanwege ongeloof. Heere, maak ze nog eens heilig jaloers op de schatten die u weg wilt schenken in het heilig avondmaal. Ja, u zelf wilt wegschenken aan verloren zondaren, omdat er ook in hun hart een verlangen gewekt mag worden om aan te mogen gaan en u te mogen ontmoeten in de tekenen van brood en wijn. Heere, dan weet u ook welke vragen er kunnen leven rondom het avondmaal. Welke strijd en moeite er kan zijn. Wij bidden u, geef ons dan ook vanavond een heilige wijsheid. Om deze dingen te mogen verkondigen. Maar ook een opmerkzaam hart om te mogen luisteren, Heere. En dat bidden wij u ook voor onze jonge mensen. Die nog geen belijdenis gedaan hebben. En voor wie het heilig avondmaal nog zo ver weg staat. En die misschien denken, ja, wat doe ik eigenlijk vanavond in de kerk? Want het gaat helemaal niet over mij. Heere, wij bidden u juist ook voor onze jonge mensen. Dat ze mogen zien, Heere, wat u hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. En dat wat in het avondmaal gij schenkt, u dat ook schenken wil door het woord, Heere. Dat alles wat u aan het avondmaal uitdeelt, u ook uitdeelt door het woord. Want het woord, Heere, is toch in het bijzonder het middel waardoor u uzelf wil wegschenken. Daar zijn de sacramenten bijgevoegd. Maar in de eerste plaats doet u het toch door het woord. En wat u zo in het avondmaal aan uw kinderen schenkt, dat wilt u ook vanavond schenken in de bank, Heere. dan wilt u ook het zo geven dat het voor een jongen of een meisje vanavond avondmaal mag zijn. Heren, misschien kunnen ze dat nu nog niet begrijpen. Maar als u het geeft, dat ze toch in verwondering mogen zeggen: ik heb vanavond de Heer mogen zien. Ik heb vanavond gezien de Heer aan het kruis houdt gestorven. En hij moest daar sterven, ook voor mijn zonden. Heren, dat kan toch. Dat is voor u toch niet te wonderlijk om vanavond zo jonge mensen naderbij te brengen. Heren, maar ook ouderen. Wilt gij zo vanavond toch door uw woord spreken tot ons allen. Niemand voorbij gaan. Heren, gedenk ook onze broeder Visser. U kent hem, heren. U weet de broosheid van zijn lichaam. U weet hoeveel malen hij al in het ziekenhuis geweest is. Heren, en nu is hij er weer vanwege benauwdheid. Een longontsteking, heren, geeft hem weinig lucht. Wij bidden u, zegent u de middelen die aangewend worden, opdat de ontsteking weer weggaan mag. En opdat hij weer lucht krijgen mag. Opdat hij weer die benauwdheid kwijtraken mag. U kent hem, heren. U weet ook wat er in zijn hart leeft, dat uitzien naar u, de heren. U bent toch ook niet aan plaats en tijd gebonden. Wees ook dan bij hem in het ziekenhuis. Gedenk hem, heren, en wil hem ook weer terugbrengen. Gedenk hem samen met zijn vrouw. Wilt u ook aan haar gedenken? U kent ook haar lichamelijke omstandigheden. U kent ook de moeite die het elke keer weer kost om naar het ziekenhuis te gaan. Heren, sterk haar daarin ook en geef ook dat ze van u de kracht mag verwachten. Blijf zo bij hen en wil ze samen gedenken. En weer samen bij elkaar brengen in hun huis. Dat ze maar van u, de Heere, mogen blijven verwachten. U kent ook de zorgen die er gekomen zijn in de familie Den Hoed en in de familie Kwik. U weet hoe dat hun moeder zo zeer ernstig ziek is. Heren, dat had ze niet gedacht. Met enige buikklachten opgenomen in het ziekenhuis. En dan zo'n boodschap, heren. En dan zo'n ingrijpende operatie op het alleronverwachts te moeten ondergaan. En dan te horen dat ze alles niet hebben weg kunnen nemen, heren. Dat die vreselijke ziekte nog doorwoedt in haar lichaam. Heren, wat een tijding voor haar man en voor de kinderen. Heren, geef dat we er hartelijk mee bewogen mogen zijn. En dat er ook uit ons midden een gedurig gebed op mag gaan. Ook voor deze vrouw en voor haar man en voor de kinderen. Voor wie het zo moeilijk en zware weg is. En wij bidden u, heilig toch deze weg. In de eerste plaats aan haar hart, die het alles moet ondergaan. U weet ook wat ze al aan lijden heeft meegemaakt in haar leven. En nu ook deze slag weer. Heren, geef toch dat ze bewaard mag worden voor opstand. En dat ze het leren mag, door genade. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotssteen wezen. Wat zal dat een heerlijke vrucht zijn van deze weg die zij gaan moet. Sterk ook de kinderen, heren. We dragen hen in het bijzonder hartelijk aan u op. Nu zij deze weg samen met hun moeder en hun vader gaan moeten. Geef ze de kracht. Geef ze ook de wijsheid en de liefde om ook hun moeder trouw te bezoeken en met haar mee te leven. Heer, opnieuw is deze boodschap uitgegaan. En opnieuw denken wij aan allen die die tijding ook in hun gezin hebben moeten horen. Bij hun kinderen, bij hun ouders, bij geliefden. Heren, dat het ook uit mag drijven tot u, de levende God. Om het van u te verwachten. Gedenk die gezinnen in ons midden die met die zorgen te maken hebben. We dragen ze hartelijk aan u, de Heere, op. Grote Koning, gedenk al de gezinnen waar zorgen zijn. Zorgen om kinderen, zorgen om het huwelijk, zorgen om de eenzaamheid, verdriet, moeite, mogen het bij u, de Heere, brengen. Gedenk ons zo, ook in het brede kerkelijke leven, als ook de synode weer gaat beginnen en er weer veel beslissingen genomen moeten worden, wilt u dan bij ons zijn, Heere. Ons de ware wijsheid geven. En dat er maar gevraagd mag worden in al de beslissingen. Heere, leid ons door uw Heilige Geest. En geef dat we die beslissingen mogen nemen. Die zijn tot eer van u en tot heil van de kerken. Denk zo onze jeugdvereniging. Heer, we dragen ze hartelijk aan u op. Samen met de zondagsschool, de andere verenigingen. Wilt u toch alles gebruiken. Tot eer en verheerlijking van uw naam. Breid uw kerk uit. Gedenk onze overheid. Gedenk uw volk Israël. Gedenk het werk van evangelisatie. Het werk van zending. Heere, gedenk het onderwijs. Gedenk aan allen die in ziekenhuizen, in verpleegtehuizen, in verzorgingstehuizen zijn opgenomen. Geef liefde in het verzorgen. Ook aan hen denken wij die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u ook bij hen zijn? Doen ervaren dat u ook daar zijn wilt. Als ze mee mogen luisteren en dat het daar ook Bethel mag zijn. Een huis Gods. Heere, zo komen wij met heel de gemeente tot u. Begeef en verlaat ons niet. Zie zo in gunst en genade op ons neer. Het kan niet om ons, Heere. Wij hebben het verzondigd. Maar zoudt ge het willen doen om Christus wil alleen. Amen. Lieve gemeente, we hebben vorige week met elkaar mogen luisteren naar het geheim van het heilig avondmaal vanuit vraag 76. Daar is dat wonderlijke aan de orde geweest wat het zeggen wil om nu het gekruisigd lichaam van Christus te eten en zijn vergoten bloed te drinken. Wat wil dat toch zeggen? Als je nu aan de tafel het lichaam van Christus mag eten en zijn bloed mag drinken. Diepe woorden zijn dat. En toen hebben we die vraag mogen beantwoorden, wat betekent dat nu? En we hebben mogen horen dat dat nou inhoudt dat we het ganse lijden en sterven van Christus mogen aannemen. Als we dat brood mogen eten en de wijn mogen drinken en we mogen dat doen door het waarzaligmakend geloof, dan mogen we daarin Christus omhelzen. En daarin, in die omhelzing van Christus, mogen wij ontvangen de vergeving der zonden en het eeuwige leven. Onbegrijpelijk diep. Dat je dat daar aan het avondmaal weer opnieuw mag weten. Mijn zonden zijn mij vergeven. En om mijn dierbare Christus wil, mag ik een recht ontvangen op het eeuwige leven. En zo heeft onze catechismus het accent mogen leggen in die eerste vraag op wat wij daar verkrijgen. Maar in het tweede deel van het antwoord gaat het verder. En zegt het, maar wat betekent dat dan voor je leven? Wat betekent het dan als je dat brood mag eten en die wijn mag drinken? Wat werkt dat als het ware dan uit in je leven? Wat doet de Heere dan als hij door zijn heilige geest je zo aan zijn tafel spijzigt en laaft? Wel dan, zegt dat tweede deel van het antwoord, dan word ik door de heilige geest meer en meer aan Christus verbonden. Dan word ik meer en meer aan hem gelijkvormig. En dan zien we weer die vereniging die er altijd is tussen de rechtvaardigmaking, die vergeving van zonden, en die heiligmaking, die vernieuwing, waarin ik steeds meer en meer het beeld van Christus mag gaan vertonen. En zoals u zich dat wellicht nog herinnert, aan het tweede deel van die vraag zijn wij niet meer toegekomen. En daar willen we dan ook zo meteen naar het zingen mee verder gaan. En dan vervolgens ook zien hoe dat die leer van het heilige avondmaal nu ook verdedigd moet worden. Omdat er omtrent dat heilgeheim, en u begrijpt het wel, dat kan zo licht worden misverstaan over dat mysterie wat daar gebeurt aan de Heerentafel, dat het ook nodig is dat die leer verdedigd wordt. En dat opnieuw duidelijk gemaakt wordt in zondag 29, wat het nu werkelijk is, avondmaal vieren. Als het ware wil het formulier van onze catechismus er nog een keer op terugkomen. Nog een keer wil ze het belijden. Wat daar gebeurt, dat daar het geloof wordt verzekerd. En zo willen we vanavond dan weer opnieuw met elkaar nadenken over het heilig avondmaal. Gemeente, dan mag ik het u vragen om mee te denken, mee te bidden, Heere. Zou u willen geven dat de dienaar het helder mag uitleggen? Maar wilt u mij ook een opmerkzaam hart geven, dat ik luisteren mag, omdat ik er iets van verstaan mag, wat daar gebeurt als daar het brood gegeten wordt en de wijn gedronken wordt? Heere, wilt u mij ook leiden in die heilgeheimen? Kom gemeente, dan gaan we weer verder lezen in het leerboek van de kerk. En vanavond gaan we dan lezen met elkaar zondag 29. Waar gevraagd wordt in die 78ste vraag. Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijke lichaam en bloed van Christus? Nee. Maar gelijk het water in de doop niet in het bloed van Christus veranderd wordt, nog de afwassing der zonde zelf is, waarvan het alleen een goddelijk waarteken en verzekering is, alzo wordt ook het brood in het avondmaal niet het lichaam van Christus zelf, hoewel het, naar de aard en de eigenschappen der sacramenten, het lichaam van Christus genaamd wordt. En als het ware komt er dan een tegenwerping. Maar waarom noemt dan Christus toch het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed of het Nieuwe Testament in zijn bloed en Paulus de gemeenschap des lichaams en het bloed van Christus? En dan komt het antwoord. Christus spreekt alzo niet zonder grote oorzaak, namelijk niet alleen om ons daarmede te leren dat, gelijk als brood en wijn dit tijdelijk leven onderhouden, alzo ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank zijn, waardoor onze zielen ten eeuwige leven gevoed worden. Maar veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijn zware lichaams en bloeds door de werking des Heiligen Geestes deelachtig worden, als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen en dat al zijn lijden en gehoorzaamheid zo zekerlijk ons eigene is, als hadden wij zelven in onze eigen persoon alles geleden en Gode voor onze zonden genoeg gedaan. Liefde gemeente, u voelt wel als we deze dingen lezen, dat we er alles bij nodig hebben om er iets van te mogen verstaan. En wel in het bijzonder de leiding van de Heilige Geest. En we willen dan met de hulp van die Heilige Geest vanavond stilstaan bij het heilig avondmaal. En dan drie gedachten. In de eerste plaats, het verenigt met Christus. Het wordt verdedigd tegen dwalingen. En het verzekert het geloof. Vanavond worden we door onze Heidelberger catechismus opnieuw bepaald bij het heilig avondmaal. En in eerste plaats verenigt het met Christus. In de tweede plaats verdedigt het tegen dwalingen. En in de derde plaats verzekert het het geloof. Doch eerst gaan we daarvan zingen en wel met elkaar uit Psalm 74, het tweede, het twaalfde, het achttiende en het negentiende vers. Herdenk de trouw aan ons voorheen betoond. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen. Het twaalfde vers. Gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. Gij zijt van ouds mijn toeverlaat, mijn koning. Het achttiende vers. Geef het wild gedier dat niets in het woen ontziet, de zielen van uw tortelduif niet over. En tenslotte het negentiende vers. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. Laat dat uw hart tot ons in liefde ontvonken. Zingen wij dat met elkaar uit Psalm 74, de versen 2, 12, 18 en 19. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegave aan de Heere te geven. Hij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. Zingen we dat gemeente met elkaar na het amen der prediking uit Psalm 56 en daarvan het zesde vers. Liefde gemeente, zoals we beloofd hadden, zouden we nog even terugkomen op dat slot van vraag 76 uit de vorige zondag, zondag 28, waar gezegd wordt, maar ook daarbij. Dus bij dat eten en drinken van Christus lichaam en bloed, worden we door de Heilige Geest hoe langer hoe meer aan het lichaam van Christus verbonden. Want de Heilige Geest woont in Christus en in ons, zodat wij, al is dan Christus in de hemel en wij op de aarde, vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam door één ziel, eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Dus naast dat wij, wanneer wij het lichaam van Christus eten en drinken door het geloof, en wij daardoor gespijzigd en gelaafd worden, zodat wij Christus en al zijn weldaden mogen aannemen, zo worden wij ook, zo wordt vervolgd, in dat eten en drinken al meer aan Christus verbonden. En dat is een heel geheim, gemeente. Dat Gods kinderen, wanneer zij aan de tafel zitten, dat zij daar bij het eten en drinken van dat brood en wijn door de Heilige Geest steeds meer en meer aan de Heer Jezus worden verbonden. Ze worden steeds meer en meer met Hem verenigd. En dat is met verschillende beelden duidelijk te maken. Je kunt denken aan het Bijbelse beeld waarvan Christus genoemd wordt de wijnstok, waar de ranken worden ingeënt en die worden nu door het geloof aan elkaar verbonden. En door die gemeenschap, door die vereniging met elkaar, gaat die rank uit Christus nu meer en meer vruchten voortbrengen. Maar ons avondmaalformulier geeft hier een ander beeld. En ze halen de woorden van de apostel Paulus aan als hij schrijft in Efeze 5... over dat wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn been. Wij zijn leden van zijn lichaam, spreekt apostel Paulus. En in Efeze 5 gaat het over het huwelijk, waar man en vrouw tot één vlees zullen zijn. En dat is een grote verborgenheid, zegt apostel Paulus. En hij zegt, dit zeg ik allemaal, ziende op Christus en zijn gemeente. En Paulus zegt daar dus dat de kinderen die de Heere mogen vrezen zijn bruid zijn. En de Heer Jezus hun man is, hun bruidegom. En zoals man en vrouw nou door liefde steeds meer aan elkaar verbonden worden, steeds hechter aan elkaar vastkomen door de liefde, aan elkaar verbonden worden, zo is het ook tussen Christus en zijn gemeente. Door dat ware geloof worden zij steeds inniger aan elkaar verbonden. En hoe geschiedt dat nu? Want Christus is toch in de hemel. Hij is opgevaren en hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. En wij zijn hier op de aarde. Hoe kan dat nu dan toch dat wij steeds meer aan hem verenigd worden? Wel, zegt onze catechismus, dat geschiedt nu door het wonderlijke werk van de Heilige Geest. Want die Heilige Geest is één met Christus. En het is die Heilige Geest van Christus die in Christus woont, die van Christus uitgaat, die Christus verworven heeft. Het is diezelfde Heilige Geest die nou in Christus woont, die woont nu ook in het hart van zijn kinderen. En het is die Heilige Geest die die twee steeds meer aan elkaar verbindt. En dat mag nu ervaren worden in het heilig avondmaal. Daar is het de Heilige Geest die door zijn gevoelige werkingen in het hart van een mensenkind hem steeds meer aan de Heer Jezus verbindt. Zoals een man door de liefde steeds meer van zijn vrouw gaat houden. En ze door de omgang met elkaar steeds meer aan elkaar verbonden worden door liefde. Zo is het ook de Heilige Geest die de waarachtige liefde in het hart van een mensenkind ontsteekt. Waardoor hij steeds meer en meer verlangt om bij Christus te zijn. En hoe meer hij nu bij Christus is, hoe meer hij nu ook op Christus gaat lijken. En dat is nu ook de aansporing die de apostel Paulus geeft aan de gemeente. Als hij dan zegt, laat dan het gevoelen in u zijn hetgeen in Christus Jezus is. En daartoe is nu het avondmaal gegeven, opdat wij steeds meer aan hem verbonden zijn. En wat nu in Christus is, ook in ons steeds meer zichtbaar wordt. Die ontferming die in Christus is, die bewogenheid die in Christus is, die liefde die in Christus is, dat nu ook steeds meer zichtbaar wordt in het leven van Gods kinderen, in het leven van de bruidskerk, dat zij nu in haar wandel hier op aarde steeds meer op Christus mag gaan lijken. Dat gebeurt nu in het avondmaal. Daar worden zij door de werking van de Heilige Geest, die verborgen werking van hem die daar in het hart woont van Gods kinderen, maar die ook in het hart van Christus woont. Ach, u voelt wel, het is tasten om diepe verborgenheden aan u duidelijk te maken. Maar aan het avondmaal wordt die liefde zo gevoed dat ze steeds meer en meer het verlangen hebben om te mogen zijn als Christus. En daar gaan ze het ook leren, hoe zij nu sterven moeten. Zoals Paulus dat ook zegt, dood dan de leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinheid, schandelijke bewegingen, kwade begeerlijkheid en de onreinheid, welke is afgodendienst. Laat nou de liefde tot Christus u doen sterven aan uw zonden. Laat nu die zonden door u gemeden worden. Laat er nou in het leven van u een strijd komen tegen die zonden, tegen die onreinheid. Want het zijn juist die zonden die zo'n scheiding maken tussen die bruidegom en die bruid. En gemeente, als ik dan vraag, mag zo Christus gestalte in u krijgen? In het bijzonder u die aan zijn tafel mag zitten. Oh, dan moet u het tegen mij zeggen vanavond. En ik het tegen u zeggen. Het is voor onze waarneming precies vaak andersom. Dat we in onze waarneming steeds minder op Christus gaan lijken. Dat we wel tegen de zonde strijden, maar dat we van onze waarneming een steeds grotere zondaar worden. En misschien heb jij dat ook wel eens gezien. Als je zo stilletjes in de huiskamer zit, zeker in dit najaar, waar de zon zo mooi kan schijnen. En als hij dan zo de binnenkamer inschijnt, de kamer, de huiskamer. En als dan die felle zon zo naar binnen schijnt, dan ineens zie je dat die hele kamer vol is met kleine stofwolkjes. Overal zie je als het ware stof dwarrelen in het licht van die felle zon. Wel, zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Als de Heere met zijn licht gaat schijnen in hun leven, dan zien zij niets anders dan zonden. Dan zien zij niets anders dan ongerechtigheden. En als je dan vraagt, ga jij nou steeds meer en meer op Christus lijken? Dan zeggen ze, oh nee, precies andersom. Dan begrijpen ze Paulus als hij het zegt, ik ellendig mens, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat gaan ze tot hun diepe droefheid in hun leven ervaren. En hoe komt dat nou? Nou, dat is nou dat werk van die Heilige Geest in hun hart. Die ontdekt hen steeds meer aan hun onreinheid. Die ontdekt hen steeds meer aan hun zondigheid. Maar het is ook die Heilige Geest die hen daartoe de kracht geeft om daartegen te gaan strijden. Dat is nou het kenmerk van het werk van de Heilige Geest in hun leven, dat zij tegen die zonde gaan strijden. Luistert u maar wat Paulus daarvan zegt. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze twee staan tegenover elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. Dat is nou die strijd die in het leven van Gods kinderen steeds gaande is. Wat Paulus doet uitroepen, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Maar dan is het die Heilige Geest die ze kracht geeft tegen dat vlees, tegen die overgebleven oude natuur. En als die geest in hen krachtig werkt, dan strijden zij tegen die zonden. En dan is het door de Heilige Geest dat ze die zonden mogen onderwerpen. En dat ze in zijn kracht die zonden mogen doden. En zo mogen ze in de kracht van de Heilige Geest ook die nieuwe mens aandoen. En zoeken dat boven is waar Christus is. En dan mogen ze ook verlangen om zo te wandelen zoals Christus wandelde in barmhartigheid, in goedertierenheid, in ootmoedigheid, in zachtmoedigheid, in langmoedigheid, elkander vergevende en verdragende. Gemeente, maar die strijd tegen die zonden en dat verlangen om nou al meer Christus gelijkvormig te worden. Mag ik het eens zo zeggen, die strijd, die is zo vermoeiend. Die strijd kost je alles, om het zo te zeggen. En dan is het zo'n groot wonder, als dan het avondmaal staat aangericht. Als daar dan Christus is door zijn Heilige Geest, om nou zo'n moe gestreden zondaar, die zo moe is van zichzelf, die zo moe is van die strijd, die zo verlangt om Christus te bedoelen, maar die zo voelt dat hij daar zo weinig van terechtbrengt. Weet je, dan snakt zo'n ziel wel eens naar de bediening. Dan hunkert zijn ziel wel eens, Heere Jezus, wanneer mag het nou weer eens avondmaal zijn? Heere, want ik ben de strijd zo moe. Het lijkt wel of ik het niet vol kan houden. Heere, komt u toch door woord en geest. Maar wilt u mij toch ook in het bijzonder, dat ik zo zwak en aangevochten ben, wilt u me juist ook door het avondmaal zo versterken door uw Heilige Geest. Opdat ik daar weer meer en meer aan mijn zaligmaker verbonden mag worden. Dat ik uit mijn zaligmaker weer bediend mag worden. Dat ik uit mijn zaligmaker weer de kracht mag ontvangen om te leven tot uw eer. Mag je zo wel eens verlangen naar de bediening van het heilig avondmaal. Omdat je in die strijd zo menigmaal onderligt. Omdat je in die strijd het zoveel verliezen moet. En dat je daar zo'n smart over hebt. Want je wilt Christus zo graag bedoelen. Je wilt zo graag dat Christus gestalte in je krijgt. Je wilt zo graag gaan een gode ter ere leven. En je brengt er voor je waarneming niets van terecht. Maar kun je dan hunkeren naar het heilig avondmaal. Om daar weer bij vernieuwing te mogen ontvangen. Die kracht uit Christus, om meer en meer aan hem verbonden te worden, om zijn liefde steeds meer en meer en krachtiger in jezelf te mogen ervaren. Zoals ons avondmaalsformulier het ook zo heerlijk zegt, verleen ons toch door dit avondmaal uw genade, opdat wij getroost ons kruis op ons nemende, onszelven verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk maken zal en ons tot zich nemen zal. Wat mag dan het avondmaal een troostmaaltijd zijn? Wat mag het dan een maaltijd zijn waardoor we weer bij vernieuwing, als die bruidskerk die liefde opgewekt krijgen tot die bruidegom en steeds meer en meer aan hem verenigd worden, steeds meer en meer in hem al ons heil, ons hoogst verlangen mogen hebben. Liefde gemeente, die leer van het heilige avondmaal, waarin zondag 28 ons zo heeft onderwezen. Die leer is zo bestreden. Daar zijn zoveel verkeerde gedachten over gekomen. En dat brengt ons bij onze tweede gedachten. Het heilig avondmaal verdedigt tegen dwalingen. Want er is een dwaling de kerk binnengeslopen. Er is een dwaling gekomen waarin het wezen van het heilig avondmaal niet meer op een zuivere manier wordt beleefd en beleden. En ik hoef dat natuurlijk niet zo uitgebreid te behandelen. De meesten van ons weten wel de achtergrond waarmee zondag 29 begint. Als daar gevraagd wordt, wordt dan uit brood en wijn het wezenlijke lichaam en bloed van Christus. Dan denk ik dat ook onze jonge mensen daar wel iets van weten, of van de catechisatie en van het godsdienstonderwijs op school. En het is die vraag die we ook al eerder tegenkwamen bij de heilige doop, waar het ook werd gevraagd, is het waterbad de afwassing van de zonde zelf? En tegen die achtergrond, datzelfde denken, wordt ook hier weer die vraag gesteld, wordt dan het brood gelijk aan het lichaam van Christus en wordt dan de wijn veranderd in het bloed van Christus? En ik denk dat we het allemaal wel weten dat deze vraag geschreven is tegen de achtergrond van de leer van Rome. Omdat de Romeinse kerk het leert dat daadwerkelijk, nadat de priester het brood gezegend hebt, het brood verandert in het lichaam van Christus en dat de wijn ook daadwerkelijk verandert in het bloed van Christus. En zo ziet de Romeinse kerk die sacramenten als voertuigen voor de genade. En zo wordt geleerd dat wanneer je door de doop de zonden worden afgewassen, in het bijzonder de erfzonden, je ook door het eten van het avondmaal het geloof ontvangt en Christus deelachtig wordt. En het is die leer die door de reformatie duidelijk wordt afgewezen. Het is die leer die afgewezen wordt waarin gezegd wordt dat een mens genoeg heeft als hij nou maar gedoopt is en aan het avondmaal geweest, dan komt het vanzelf goed. En wij zien wat voor verschrikkelijke gevolgen deze leer heeft gekregen. Dat mensen als het ware er maar op los leefden met de gedachte, ja maar als je maar gedoopt bent en van tijd tot tijd naar de mis gaat, komt het allemaal wel goed. En hoewel de leer van de reformatie die dwaling dus hardgrondig heeft afgewezen en gezegd, nee, dat is niet zo. Die genade komt niet als automatisch wanneer je maar gedoopt bent en avondmaal viert. En het is niet waar dat de Heer Jezus lichamelijk in dat brood en in die wijn aanwezig is. Maar als we die vraag dan horen en in die vraag wordt als het ware afgewezen wat het niet is, dan komt natuurlijk wel de vraag naar voren wat het wel is. En dat is natuurlijk een hele zaak om daar helderheid over te krijgen. Want ook de Romeinse kerk en ook de Lutherse kerk en ook de volgelingen van Zwingli en ook de reformatoren, ze hebben één ding gemeen, dat ze allemaal leren dat Christus in het avondmaal aanwezig is. En dat heeft Rome ook beleden. Christus is aanwezig. Christus is er in het avondmaal. En dat zegt ook Luther. En dat zegt ook Zwingli. En dat zeggen ook wij. Maar de Romeinse kerk zoekt een verkeerde invulling daarvan. Want wat zeggen zij? Zij zeggen dus dat die substantie van brood, dat vermalen graan, dat meel geworden is en gebakken is, dat die substantie waaruit dat brood bestaat, dat die na de zegening iets anders wordt. Dat zij in zich heeft daarna het lichaam van Christus. En hoewel je met je oog nog wel ziet dat het brood is, en hoewel je het met je hand ook pakt als brood, en hoewel je het ook in je mond proeft als brood, nochtans, zegt Rome, is het het lichaam van Christus daadwerkelijk geworden. Het brood is wezenlijk van zijn aard, van zijn karakter, van zijn substantie veranderd. En hij is geworden tot het lichaam van Christus. En wij weten denk ik allemaal wel dat moeilijke woord dat daarmee aangeduid wordt en dat leren wil de transsubstantiatie leren. En dan voel je wel, daarin zit het woord substantie. Het wezen. Het brood wordt wezenlijk iets anders dan het eerst was. En dat woord trans daarin zit overgezet. Het wordt dus overgezet van het ene naar het andere. En die leer van de Romen heeft een lange werkingsgeschiedenis gehad. Maar uiteindelijk is in de middeleeuwen dan vastgelegd. En wel in het jaar 1215. En het is wel kenmerkend voor die tijd dat Rome aansloot ook bij het gevoel van mensen in de middeleeuwen. En onze jongelui weten wel dat dat heel kenmerkend was voor de middeleeuwen, dat men erg bijgelovig was. En dat men graag iets wonderlijks wilde zien en horen. Het typeert ook de duisternis van de kerk, dat ze bij dat gevoelen van mensen wil aanhaken. Dat ze oog heeft voor dat mysterieuze. En dat ze dat ook voedt bij de mensen en zegt, ja, maar daar gebeurt ook daadwerkelijk een wonder bij het avondmaal. Daar wordt ook brood vlees en daar wordt ook wijn werkelijk bloed. En de mensen hadden daar behoefte aan zoiets. Ze hadden ook behoefte aan om het te zien en te tasten, om het zo te zeggen. En zo zie je dat de Romeinse kerk steeds meer aan die behoefte heeft toegegeven. Het werd steeds meer uitwendig. Heel de dienst begon uit prachtige gewaden te bestaan. Uit het branden van kaarsen, uit de beelden. En steeds minder kwam het woord ter sprake. Het was allemaal steeds meer uitwendig en zichtbaar. Maar gemeente, wij moeten altijd ontzettend oppassen dat wij ons niet verheffen boven de Rooms-Katholieke Kerk. En zeggen, oh ja, dat is toch wel heel erg dwalen. Dat zijn toch wel gruwelijke, goddeloze dingen die daar geloofd worden. Hoe komen de mensen erbij om daar allemaal geloof in te zeggen? Nee, wij doen dat niet. Oh nee. Oh nee. Leeft dat ook niet in ons hart? Dat wij ten diepste ook genoeg hebben aan uitwendige dingen. Dat wij het ook wel heimelijk genoeg vinden als wij maar trouw kerkelijk meeleven. En als wij maar veel meedoen aan allerlei kerkelijke activiteiten. En hebben wij daar ook heimelijk onze grond niet in. En was het Luther niet die zei, als je mij opensnijdt, komt er een paap uit. Hij wou zeggen, dat ligt ons allemaal aan. Dat denken zoals daar gevonden wordt. Dus gemeente, laten wij er ons alsjeblieft nooit op verheffen. En laten wij er nooit op neerzien. We moeten het wel onderscheiden. We moeten het wel aanwijzen als een dwaling. Maar laten wij ons nooit erboven verheffen. Rome, ze heeft die leer, ondanks dat de reformatie met kracht die leer heeft bestreden, heeft ze er toch aan vast willen houden. En die leer, zoals in 1215 bevestigd is, werd opnieuw vastgesteld in het Concilie van Trent in 1563. En waarom noem ik dat jaartal? Wel om aan te wijzen dat u iets verstaat van die strijd. Want in 1563 kwam ook onze catechismus uit. En nu begrijpt u misschien wel de felle toon ook van onze catechismus tegenover Rome. Want Rome had in het Concilie van Trent gezegd, anathema sit. En dat wil zeggen, vervloekt bent u die anders leert. Dus Rome had nogmaals die leer bevestigd, maar dat niet alleen. Ze had ook gezegd tegenover de reformatie, allen die dat geloven, die zijn vervloekt in de ban. En vandaar ook die felle polemische toon in onze catechismus. Het was als het ware in die dagen het onderwerp van gesprek. Daar ging het over. Wat gebeurt er nu in dat avondmaal? Is het nou werkelijk waar dat het lichaam van Christus wordt? Of is het nu alleen een gelovig eten waar Christus wel in aanwezig is, maar op een wonderlijke wijze door de Heilige Geest? Was het voor de reformatoren onmogelijk om te geloven dat de Heer Jezus werkelijk lichamelijk aanwezig kon zijn? Nee. De reformatie heeft de leer van Rome niet verworpen omdat ze zei, ja, maar dat kan helemaal niet. Want Gods woord leert ons dat God wonderen doen kan. Hij had toch immers ook de Nijl, het water ervan, in bloed veranderd. En hij had toch in de bruiloft te Kana wijn, water in wijn verandert. Zou voor de Heere dan dat te wonderlijk zijn? Nee, dat zei de reformatie niet. Dat dat niet zou kunnen. Maar ze zeiden, maar wat heb je eraan als het waar zou zijn? Stel nou eens dat het waar is. En je eet met je mond het lichaam van Christus. En dat lichaam wordt, dat stukje, wordt in je eigen lichaam opgenomen. Wat voor kracht zou het dan doen in het geestelijke leven? Je zou er niets aan hebben, al zou je nou echt met je mond het bloed van Christus drinken. En het zou in je eigen lichaam worden opgenomen. Wat zou het daar voor kracht kunnen doen voor je geestelijke leven? Niets toch? Ja maar, zegt Rome, het staat er toch wel. Het staat er toch dat het echt gebeurt. Dit is mijn lichaam. Dat zegt de Heer Jezus toch bij de instelling. En onze catechismus erkent dat ook. Luister maar. Want ze zeggen het. Hoewel het naar de aard en eigenschap der sacramenten het lichaam van Christus genaamd wordt. Jazeker, zeggen ze tegen Rome. Daar hebt u gelijk in. De Heer Jezus drukt dat ook zo heel sterk uit. Maar, zeggen ze, dat is een sacramentele spreekwijze. Zo mag je erover spreken. Dit is mijn lichaam als het gaat over het sacrament. En wat bedoelen we dan? Als we zeggen dat is een sacramentele wijze van spreken. Wel, dan wil ik u wat voorbeelden geven uit de Bijbel. Dan denk ik in de eerste plaats aan wat de apostel Paulus zegt. Als hij spreekt over de Heer Jezus Christus. Dan neemt hij zijn hoorders mee naar de geschiedenis van de reis van het volk Israël door de woestijn. En dan zegt hij, ze hebben allemaal uit de steenrots gedronken. O ja, dat wisten ze wel uit de vertellingen. Die steenrots waar Mozes tegen gesproken had, waar water uitkwam. Wel, zegt Paulus, die steenrots was Christus. En dan zal er niemand zeggen dat die steenrots daar in die woestijn daadwerkelijk Christus was. Ook Rome niet. Want ze beseffen heel goed dat Paulus hier op een symbolische wijze spreekt. En dat hij die steenrots vergelijkt met Christus. Dat hij zegt, zoals nou die steenrots water geeft, zo geeft Christus nou ook het levende water tot onderhouding van het geestelijke leven. De Heer Jezus zegt het ook op andere plaatsen van zichzelf. Ik ben het brood des levens. Hij zegt, ik ben de wijnstok. Ik ben de deur. En dan voelen we allemaal aan dat de Heer Jezus hier beelden gebruikt om uitdrukking te geven wie hij is en wat hij wil zijn voor een zondaar. En tenslotte nog een voorbeeld uit het alledaagse leven. Als je wel eens bij een weduwe komt en je praat over haar man die overleden is, dan staat ze wel eens op en dan loopt ze naar de schoorsteen en pakt ze een foto van haar overleden man. En dan zegt ze, kijk dominee, dit is mijn man. En dan begrijpen wij allemaal wel dat ze daarmee bedoelt, dit is een afbeelding van mijn man. Dit is mijn man niet, want die is toch immers gestorven. En als Christus dus zegt, dit is mijn lichaam, dan wil Christus daarmee zeggen, dat betekent mijn lichaam. Dit is een afbeelding van mijn lichaam. Dit is een teken van mijn lichaam. En dat bedoelt nu onze catechismus als ze zeggen, naar de aard en de eigenschap van het sacrament mag je het zo zeggen, omdat in het sacrament het lichaam van Christus afgebeeld wordt door brood en door wijn. En daarom is ook het antwoord, wordt het brood en de wijn veranderd in het lichaam en het bloed van Christus, is daar dan ook een krachtig nee. Op grond van deze tekst kunnen wij niet belijden dat de Heer Jezus daadwerkelijk in zijn lichamelijke natuur aanwezig is. Maar dan brengt het ons natuurlijk wel bij de vraag. En u voelt, we cirkelen daar steeds omheen. Maar we moeten nu wel naar het antwoord daarop. Wat is het dan wel? Hoe is de Heer Jezus dan wel aanwezig Als hij er dan niet is lichamelijk, hoe is hij er dan wel aanwezig? En dat brengt ons bij onze derde gedachte, dat wij in het avondmaal verzekerd worden van het geloof. Dat het geloof daarin verzekerd wordt van hetgeen de Heere aan haar beloofd heeft. En dan is het opnieuw weer dat onze catechismus met die vraag worstelt en zegt, waarom noemt dan Christus het brood zijn lichaam en de drinkbeker zijn bloed? En spreekt Paulus over de gemeenschap des lichaams en des bloeds van Christus? Je voelt als het ware, ze willen er toch nog eens een keer op terugkomen. En toch als het ware die tegenwerping die er toch elke keer maar is, maar het staat er toch. En zelfs Paulus spreekt toch ook over de gemeenschap aan het lichaam en het bloed van Christus. Er is toch iets van het lichaam en bloed van Christus aanwezig in het avondmaal. Als Paulus het dan ook zo zegt. En als de Heer Jezus het dan zelf ook zo zegt. En dan zegt onze catechismus, luister nou eens goed. Dat zegt de Heer Jezus niet zonder dat hij daar de noodzaak van ingezien heeft om het zo sterk u voor te houden. En Paulus, hij heeft daar ook een wijze bedoeling mee om zulke sterke woorden te gebruiken. En dan zijn het weer twee dingen die onze catechismus ons aanreikt. Waarin ze wil leren hoe wij nu werkelijk het aanwezig zijn van Christus in het avondmaal moeten verstaan. En dan in de eerste plaats is het weer om ons iets te leren. En dan wel dit. Dat zoals het brood en wijn het tijdelijke leven onderhouden, zo zijn ook zijn gekruisigd lichaam en zijn vergoten bloed de waarachtige spijs en drank voor onze zielen, waardoor wij gevoed worden ten eeuwige leven. Dat is het eerste, zeggen ze. Denk erom, dat wil de Heer Jezus leren. Dit is mijn lichaam. Zoals je voor het natuurlijke lichaam brood en wijn nodig hebt om te leven, zo heb je ook mij nodig om te leven. Ik ben jullie spijze voor jullie ziel. Mag ik dat dan weer opnieuw duidelijk maken met een beeld uit de Heilige Schrift? En het is Paulus die weer naar die woestijnreis terugverwijst als hij over deze diepe dingen wil spreken. Want dan zegt hij in 1 Korinthe 10... En allen hebben uit dezelfde geestelijke spijs gegeten en allen hebben dezelfde geestelijke drank gedronken. En dan spreekt Paulus hier over het manna dat de Heere uit de hemel deed nederdalen. En dan spreekt hij weer opnieuw over het water wat ze mochten drinken op die woestijnreis. En dan zegt Paulus dat manna en dat water, dat waren geestelijke spijs en drank. Ja, maar zegt u, ja, maar het is toch gewoon manna geweest? En het is toch echt water geweest? Paulus, hoe kom je dan toch om hier over geestelijke spijzen te drinken? Wel, zegt Paulus, wat betekent dat nou, geestelijke spijzen? Dat wil zeggen dat God die spijzen gaf aan zijn kinderen. Het kwam van de Heere vandaan. En hij onderhield zijn kinderen, zijn volk, in het leven. Door dat manna, door dat hemelse brood. En hij gaf ze door het wonder te drinken uit de steenrots, opdat zij niet zouden bezwijken. En hoewel het gewoon voedsel was, toch was het geestelijk voedsel. Want het kwam bij de Heere vandaan. En Calvijn schrijft daar dan bij, dat het water en het manna niet alleen dienden om het lichamelijke te voeden, maar ook om de zielen geestelijk te voeden, om de geestelijke verbondenheid van de verborgen omgang met de Heere te onderhouden. Het was de verborgen aanwezigheid van de Heere die hen meetrok, die hen leidde door de woestijn. In dat manna, in dat water, moest Israël zien de trouw en de genade van God, dat Hij het was die hen bewaarde en leidde. In dat manna en in dat water wilde de Heere dus zijn volk leren de nuttigheid te verstaan dat Hij het was die hen onderhield, dat Hij het was die hen leidde, dat Hij het was die hen zou brengen in het beloofde Kanaan. En zo waren dus die natuurlijke spijzen, dat manna en dat water uit de steenrots, toch geestelijke spijzen, omdat ze bij God vandaan kwam, omdat God er geestelijk onderwijs door wilde geven. En hij aan zijn volk wilde leren, zie je nu, ik ben het die jullie onderhoudt. Ik ben het die jullie leidt. Ik ben het die jullie thuis brengt. En zo zijn het ook, zegt onze Heidelberger, geestelijke spijzen, waardoor wij leren dat de Heere ons zal voeden en dat de Heer ons zal onderhouden in dit leven en dat de Heer ons thuis brengen zal. Zo heeft de Heer dat ook willen doen aan Elia, toen hij moedeloos te neer lag. En hij zegt, Heere, laat mij hier maar sterven. Toen zei de Heere door een engel, sta op en eet, opdat deze weg u niet te veel zou zijn. Wel, zo is het ook in het avondmaal, als dan zo'n moede strijder komt en zegt, Heere, ik kan niet meer. Ik bezwijk op de weg. Dan mag hij eten en drinken. En dan spijzigt en laaft de Heer hem. Dan verkwikt de Heer hem. En dan kan hij weer voortgaan. Maar, zegt onze catechismus, en nu komt het gemeente op het wezen van het avondmaal aan. Het is niet alleen een spijzigen. Het is niet alleen een laven en verkwikken van de ziel, zodat hij weer door kan door dit aardse leven op weg naar het Kanaan daarboven. Maar nu komt het, en dan lezen wij verder. Maar het is veel meer om ons door deze zichtbare tekenen en panden te verzekeren dat wij zo waarachtiglijk zijn lichaams en bloeds door de werking van de Heilige Geest deelachtig worden als wij deze heilige waartekenen met de lichamelijke mond tot zijn gedachtenis ontvangen. Dat is eigenlijk het avondmaal, zegt onze catechismus hier. Het is om de zielen te verzekeren. En daar heb je nou dat het niet alleen teken is, het avondmaal, maar het is ook zegel. God zegt tot zijn kinderen, zo zeker als je nu dat brood eet en zo zeker als je deze wijn drinkt, zo zeker bent u van mij. Dat is ten diepste de prediking van het avondmaal. Dat is wat ons formulier ook zegt. In die gouden zin uit het avondmaalsformulier. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dat is het wat Christus zegt in het avondmaal. Daar verzekert hij, u bent van mij, u mag mij toebehoren. Wanneer gij mij eet en drinkt, daarin wil ik u verzekeren dat gij door mij gekocht zijt en dat ik met mijn dierbaar bloed voor u betaald heb. En daarom roept de Heer ook zijn kinderen en in het bijzonder ook hen die zwak aangevochten zijn om te komen, opdat ze daar verzekering van dat aangevochten geloof mogen ontvangen. Een gemeente, daar ligt een les in. En daar moeten we onszelf onderzoeken. Want die verzekering dat wij werkelijk deel hebben aan het lijden en sterven van Christus, daarin moeten wij niet denken dat dat wel vanzelf komen zal. Maar daar moeten wij de middelen voor gebruiken die de Heere zelf heeft ingesteld. En we hebben daar vorige week bij stilgestaan dat het een bevel van de Heer Jezus was. Doe dat tot mijn gedachtenis. Verkondigt zo de dood totdat hij komt. O ja, zeker. Dan kan er zoveel schroom zijn. Dan kan er zoveel vrees zijn. Heere, maar eet en drink ik mijzelf dan geen oordeel. Dan kan ik toch maar beter blijven zitten. O ja, dat is te verstaan. Maar als die koning roept, dan wil hij zo graag het stempel van zijn eigen werk erop zetten in uw hart. Dan wil hij u die zo moede bent, u die geen krachten heeft, u die zo aangevallen wordt, u die zo enigmaal heen en weer geschud wordt, zou het ooit nog wel goed met mij aflopen? O, dan zegt hij, tot allerkleinste, kom dan. Kom dan tot mij En ontvang aan mijn tafel die verzekering dat ik het werkelijk ook voor u gedaan heb. O, de Heer roept geen ongelovigen. De Heer roept niet alle mensen tot zijn tafel. Hij roept alleen die kennis mogen hebben van dat waarzaligmakend geloof dat hen aan Christus verbindt. En dan mag ik het wel zeggen, dat zijn degenen die het wel eens hebben uitgeroepen. Ja, hij is het die mijn ziel lief heeft. Die daar iets mogen kennen van die dierbare zaligmaker. Die het wel eens uitroepen, niets op de aarde, niets hier beneden. Maar hij alleen kan mijn hart raken. Die iets gezien hebben van de liefde van Christus. Die nou gezien hebben zijn dierbaarheid. Wie hart nou naar Christus uitgaat. Die geloven buiten hem is geen zaligheid. Die nou alles in hem hebben gezien. Maar die nou zo worstelen met die vraag. Mag ik nu ook de zijne zijn? Als je vraagt, kun je Christus missen? Dan zegt ze, nee, buiten hem is geen leven. Ik kan hem niet missen. Hij is mij alles geworden. Ik ben de dood ingegaan, maar hij is voor mij het leven geworden. Ik zie geen andere weg dan zalig te worden in hem. Maar ik heb nog zoveel aanvechtingen. Er zijn tijden dat ik me nergens bij rekenen kan. Dat ik voor mijn waarneming overal buiten sta, maar toch... Toch is er zo'n trekking naar hem. Toch gaat mijn hele hart naar hem uit. Toch wil ik niets anders dan hem dienen. Maar ik word er zo aangevochten mee. O, dan is het dat de Heere zegt, kom dan maar. O, dan zal ik het zelf nogmaals tot je zeggen. Ik heb het vanuit het woord tot je gezegd. Maar ik weet dat je zo aangevochten wordt. En daarom wil ik het nog een keer tot je zeggen. In de tekenen van het heilig avondmaal wil ik het nogmaals tot je zeggen dat het waar is. Dat ik een waarachtig God ben en dat ik vergeef al de zonden van degenen die tot mij komen. Die aan mijn voeten te neervallen met de zondares en die nou alles in mij zoeken. Tot hen zeg ik het. Dat mijn lijden en mijn gehoorzaamheid en dat mijn betaling de uwe is. En gemeente, als je zo avondmaal mag houden, dan word je werkelijk boven alles uitgetild. Dan mag je het weten met die woorden waarmee de catechismus besluit. Al hadden wij zelf in eigen persoon alles geleden en God voor onze zonden genoeg gedaan. Dan mag je door het geloof aan de tafel des Heren zo met Christus verenigd zijn. Dat je het weten mag, hij is mijn gerechtigheid. Hij is mijn wijsheid. Hij is mijn heiligmaking. Dan mag je aan de tafel des Heren het weten. Dat toen hij het uitriep, het is volbracht. Hij daar een volkomen verzoening voor al mijn zonden heeft volbracht. Als je zo als twijfelende, aangevochten ziel door de Heere geleid wordt en getrokken en aan zijn tafel gebracht mag worden en door het geloof met je mond dat brood eten en die wijn drinken en je mag door het geloof weten dat is het lichaam van Christus dat voor mij verbroken is, dat is nou het bloed van Christus dat voor mijn zonden vergoten is, dan mag je het weten dat Christus al de zonden vergeven heeft. En dat hij volkomen betaald heeft. En dat je nu in hem het eeuwige leven mag ontvangen. Dan mag je het uitroepen met da Costa. Geen wet kan mij verdoemen. Als je zo aan de tafel van de Heere zit, gemeente. Dan moet de wet zwijgen. Dan is de Satan zijn mond gesloten. En dan kan het geweten je niet meer aanklagen. Maar dan ligt alles zo vlak. Omdat je door het geloof aan hem verbonden bent. Dan mag je het weer horen aan de tafel. Ga heen in vrede. Uw zonden zijn u vergeven. Liefde gemeente, wat een vruchten worden er gegeven aan de tafel des Heren. Mag ik het nog één keer u voorhouden. Wat we nu vanavond hebben mogen horen. Dat we aan de tafel des Heren, door de Heilige Geest, al meer aan Christus verbonden worden, steeds meer en meer mogen ervaren, vlees van zijn vlees en gebeente van zijn gebeenten zijn. Dat we mogen weten in die bruidegom, de Heer Jezus Christus, voor tijd en eeuwigheid begrepen te zijn. Dat we hem mogen toebehoren. Ja, dat we daar ook aan de tafel des Heren gespijzigd en gelaafd worden. Door dat heerlijke brood en door die heerlijke wijn. Ons predikende wie Christus is. En daar versterkt en verkwikt mogen worden om hem te volgen. Maar dat we bovenal aan de tafel des Heren het mogen horen. Mijn ziel, hier ben ik. Ik ben voor u de dood ingegaan. In mijn sterven heb ik uw hele schuld meegenomen. En ze voor het aangezicht van de Vader betaald. En hij heeft verzoening gevonden. Daarom laat er een heimwee mogen zijn in uw hart. Om aan die tafel des Heren te verschijnen. Omdat Christus daar zijn bruid zo gaarne ziet. Ook al moet gij zeggen, hoe kan ik er ooit komen? In mijzelf heb ik geheel niets. Kom dan maar. Want Christus heeft het gezegd. Maar op deze zal ik zien. Op de arme en verslagene van geest. Die voor mijn woord beeft. Kom dan maar. Al bevende aan zijn tafel. Kom dan maar, in die stille verwondering, in die stille hunkering van je hart, om bij hem te schuilen, die je ziel zo lief heeft. O, kom dan, als een arme en verslagenen aan zijn tafel, om het daar te mogen gaan zingen. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voeten dat hij zich nimmer stoot. Ja, dat je het weten, maar gij zijt mijn schild in alle nood. Gij hebt mijn smart vergeven. O, dan is Christus aan die tafel alles voor u. En dan wil je nooit meer van die tafel weg. Omdat Christus zo dicht bij je is. En je het zo zeker mag weten. En alle twijfel verdwenen is. En je zo aan Christus verbonden bent. Dat er een voorsmaak in je hart is. Van dat eeuwige hemelse leven. Geliefde gemeente. Allemaal, niet één uitgezonderd, ik bid u, dat je een heilige jaloersheid mag krijgen, om die koning te mogen kennen. Jonge mensen, hoewel je nog geen belijdenis gedaan hebt, en misschien wel zegt, ja, wat heb ik nou met het heilige avondmaal te doen, jonge mensen. Wat Christus hier aan de tafel schenkt, dat wil hij jullie daar. Op de galerij of achterin of voorin. Dat wil hij je nu schenken. Dat hij het al door zijn woord en geest tot je zegt. Ik ben je zaligmaker. Ik ben je heiland. Ik ben je verlosser. Zou je dan die Christus nog langer wederstaan? Zou je dan zijn genade nog langer verachten? Doe het toch niet. O jonge mensen, onbekeerden, buig je toch vanavond in het stof voor deze koning. Die je zoveel wil schenken, dat je vanavond gezien hebt, Heren, schenkt u dat allemaal om niet aan verloren zondaren. Heren, zou je het ook mij uit genade willen schenken, dat je ook zo Christus mag leren kennen, hem mag leren beminnen. Hem mag leren liefhebben boven alles. En u, die de Heere door genade mag vrezen. Het heilig avondmaal. Het is de laatste wil van de koning. Voordat hij ging sterven. Zou u dan zijn wil willen verachten? Hij zegt het. Doe dat tot mijn gedachtenis. Hij heeft maar één ding. En dat is dat hij u wil troosten met zichzelf. Het is zijn verlangen om uw liefde tot hem op te wekken. Opdat u aan zijn tafel het zou uitroepen. Al wat aan hem is gans begeerlijk. Ja, zulk een is mijn liefde. Ja, zulk een is mijn vriend. Amen. Gemeente, zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heer, zo mochten we weer voortgaan met de behandeling van het heilig avondmaal. Heer, en wat wilt u daar een schatten uitdelen aan uw kinderen? Heer, we kunnen het niet bevatten wat u daar wegschenkt. En wij bidden u, geef ons toch een recht zicht daarop. Dat we niet in het uitwendige zouden blijven steken. Dat we geen verkeerde gedachten zouden hebben van het heilig avondmaal. Maar bepaal ons toch bij de rechte inhoud en betekenis van dit heerlijk avondmaal. Als wij door het geloof mogen eten en drinken uw lichaam en uw bloed, Heer. Dat u daar ons niet alleen onze zielen wil spijzigen en laven. Dat u daar niet alleen door uw heilige geest ons meer en meer aan uzelf verbindt. Maar bovenal, Heere, dat u daarin uw aangevochten kinderen die zekerheid wil schenken dat het nu vast ligt. Niet in hen, Heere, niet in hun gevoel, niet in hun waarneming. Maar dat het nu vast ligt in uw getuigenis dat eeuwig zeker is. Heere, dat ze het zo ook mogen leren en steeds meer mogen leren. Heere, want het blijft een leerschool. En we komen er nooit in uitgeleerd. En we moeten er steeds weer allerlei dingen in afleren. Laat het zo ook vanavond voor ons weer een leerschool zijn. Heer, heb dank dat we het woord zo mochten verkondigen. Ga zo met de gemeente mee, Heer. Ook de nieuwe week weer in. Laat het woord nog zijn kracht mogen doen. Dat wordt het woord wat we vanmorgen mochten horen over Jozef. En die meerdere Jozef ook zijn kracht mogen doen. Heere, maar ook wat we vanavond mochten beluisteren vanuit de leer van de kerk, gegrond op uw woord. Heere, dat ook deze dingen met ons mee mogen gaan. Blijf zo bij ons en breng ons ook volgende week weer samen rondom dat woord. Verzoen al het zondige wat ons heeft aangekleefd, vergeef het. We bidden het u om Christus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 75 en daarvan het eerste vers. U alleen, u loven wij. Psalm 75 en daarvan het eerste vers. De gemeente, ontvang nu de zegen des Heren en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.